Ik wil beginnen met een verhaaltje. Zegt de eendagsvlieg, kunt u zich voorstellen wat het allemaal betekent om in 24 uur rond te komen? Geboren worden, opgroeien, beleven, lijden, gelukkig zijn, oud worden, sterven, alles in 24 uur. Daar zou ik alles voor willen geven, zei de ezel. In korte tijd alles krijgen wat je maar krijgen kunt. Dat moet heerlijk zijn, een kort en krachtig leven. Maar dan ik, zei de schildpad. Ik ben nu 300 jaar. Wat ik allemaal niet heb moeten meemaken. Toen ik 200 was, dacht ik, nu moet er maar een einde aan komen. Ik heb medelijden met je, zei de eendagsvlieg. Maar ik benijd je, zei de ezel. Ik zou er heel veel voor kunnen geven om zo te kunnen leven. Alles meemaken. Lang en intensief leven. Toen zwegen ze alle drie bedroefd. Omdat ze hun leven naar de klok aan het meten waren. En daarna verlangden hun leven te verlengen of te verkorten of allebei. Ze gingen naar de spin die om zijn wijsheid werd geroemd. Schildpad, zei de spin, houd op met klagen, want wie heeft er nou zoveel ervaring als jij? En tegen de eendagsvlieg zei ze, eendagsvlieg, houd op met klagen. Wie heeft er zoveel plezier als jij? En toen meldde zich de ezel. En, wat raadt u mij? Jou raad ik niets, zei de spin. Want jij wilt allebei. Je bent en blijft een ezel. Toen de andere twee dat hoorden, wierpen ze hun klokken weg en ze maten het leven voortaan naar de diepte en de zin. Aan dit verhaaltje moest ik denken en heb ik gekozen voor het thema van vanmorgen. Leven naar diepte en de zin, in plaats van nadenken over de lengte van de jaren. Een psalm hebben we gelezen waarin duidelijk wordt dat we niet moeten rekenen in jaren. Er klinkt een aanmoediging om in dagen te gaan rekenen. We zijn geen mensen van de jaren, maar mensen van de dag. Dat besef je bij het ouder worden, denk ik, des te meer. Hoe kwetsbaar, hoe eindig ons leven is. Er is een psycholoog die een prachtig boek heeft geschreven om te typeren wat ouder worden eigenlijk ook is. En die heeft dat boek genoemd In het einde staan. Je staat in het einde en dat besef is er meer en meer. En de psalm houdt het ons voor, kortstondig is ons leven. En zegt het met woorden, we zijn stof en tot stof zullen we weerkeren. We spoelen weg als slaap in de morgen. We zijn als gras dat opschiet in de ochtend, maar 's avonds weer verwelkt en verdort. We beëindigen onze jaren in een zucht en zo gaan onze dagen voorbij. En zelfs als we 70 of 80 worden, dan zijn we wel sterk. Maar er staat ook bij, het beste daarvan is moeite en leed. Wat een beeld over leven. Dat het eindig is, dat het kort is, dat het wegvliegt. Wat is dan het leven? En verzucht je wellicht met de schildpad mee dat het leven van een eendagsvlieg ook wel eens aantrekkelijk zou kunnen zijn. Kort, krachtig, alles meemaken, maar niet zo uitgerekt, niet zo lang. Want de eendagsvlieg heeft het heel anders dan de schildpad. Die zegt, ach, ik heb al zo lang dat ik denk, het mag nu wel stoppen. Wat is het leven? Rekenen we zo in jaren? Of rekenen we ook naar diepte en zin? Maar wat is dat dan? Die vraag is haast te groot om te beantwoorden. En ik denk dat ieder van ons er op zijn eigen manier iets over zal zeggen. En naar mijn idee doet dat de evangelist Matthäus ook. In hoofdstuk 25. Maar als je dat leest en je ziet die eerste regels en je leest ook die laatste regels van Matteüs 25, dan kom je eigenlijk in een heel andere sfeer dan dat je er op zo'n manier naar luistert. Want dan kom je in de sfeer van wat genoemd wordt het laatste oordeel. En daarmee is dit gedeelte een heel eigen leven gaan leiden in de traditie van de kerk. Het beroemde middeleeuwse lied Dies Irae, Dies Illa, de dag van de toorn, die werd door componisten getoonzet en komt op allerlei manieren voor. Er is een couplet in de Nederlandse vertaling bijvoorbeeld: welk een siddering schokt de leden als de rechter aangescheden scherpelijk in het gericht zal treden. Wordt dreigend, wordt het neergezet. Zijn dissonerende tonen, dat oordeel dat komt op ons af en dat is een schrikbeeld. Als je die laatste zinnen leest in het evangelie, krijg je dat beeld van het schilderij van Michelangelo in de Sixtijnse kapel in Rome, waarvan de tonende rechter boven staat en daaronder liggen de verdoemden. De martelaren die in Christus omringen, die moedigen hem aan om te wreken. En Maria keert zich dan vol ontzetting af. Het zijn beelden in muziek, in de schilderingen, in onze eigen gedachten misschien over het laatste oordeel. Ik heb heel veel mensen in mijn leven inmiddels wel gesproken uit heel veel verschillende achtergronden, ook als geestelijk verzorger in de ouderenzorg. En ik weet hoeveel mensen tot op de laatste dagen van hun leven last hadden van dat beeld dat er hel en verdoemenis is verkondigd in de kerken en met dat einde in zicht ze daar zelf ook heel angstig van werden. Want eens komt die dag waarop de bokken gescheiden worden van de schapen, de goeden en de slechten. De een aan de linkerzijde, de ander aan de rechterzijde. Zo overzichtelijk zal het eens zijn, de goeden en de kwaden, we weten ze precies te scheiden. Een schrikverhaal. Pas op, als de Heer weerkomt. Zo lees je dit gedeelte. En is dat dan zo bedoeld? Dat we het evangelie moeten lezen om ook angstig te worden voor het oordeel? Is dat wat Matteüs ons wil zeggen? Is het om angstig te maken? Of zijn het woorden die willen inspireren tot daden om te bedenken waar komt het nou op aan in het leven? Wat telt dan werkelijk? Als je terugkijkt op je leven, als je dan aan dat einde staat, wat heb je dan gedaan? Wat gaf dan richting? Wat gaf zin? Waar ben je mee bezig geweest en wat doe je nog? En komt dat overeen met de wereld waar het God om te doen is? Er is een misverstand bij het woord gericht. Alsof het zou gaan om een rechter die zal rechtspreken en vrijspreken en schuldig verklaren. Jezus zelf heeft dat beeld tegengesproken met de woorden van de evangelist Johannes. Hij is niet gekomen opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld behouden zou worden. En de Hebreeuwse woorden shofet, shafat, mishpat, wat gaat over recht en rechtspreken, die zijn veel positiever dan dat het alleen zou gaan om te zeggen, jij bent degene die bestraft moet worden en jij hebt het goed gedaan. Het gaat om de juiste orde tot stand te brengen. Dat is het werk van God. Want de wereld is uit haar voegen. Het gaat er krom en scheef aan toe. En de rechtvaardigen en zachtmoedigen worden onder de voet gelopen. De trotsaard en de wreedaard die regeren de wereld. Maar dat is niet de orde die God heeft bedoeld. En God komt de orde herscheppen. En luister dan naar een profeet als Ezechiël die het daarover heeft. Die furieus tekeer gaat tegen de leiders die alleen goed voor zichzelf zorgen. Die niet omzien naar herders, zoals herders omzien naar hun kudde, die zwakke dieren niet laten aansterken, die zieke dieren niet genezen en gewonde dieren niet verbinden. Er is wreedheid. En we weten vandaag de dag hoe wreed het kan zijn in onze wereld. En Ezechiël profiteert dat het God er om te doen is dat er wel naar mensen wordt omgezien. Dat hij op zoek gaat naar die kudde en naar die schapen om hen in overvloed en rust te laten leven. Om daar waar mensen gewond zijn te verbinden en zieken te genezen. En Jezus maakt zichzelf bekend als heiland, als heelmaker, rechtmaker. Zo is het bedoeld. En daarover wil Matthäus ons iets duidelijk maken. Spreken over hoe de toekomst zal zijn, is altijd bedoeld als kijken in de spiegel. Hoe wordt die toekomst als je blijft doen wat je nu doet? Kijk eens naar het leven van alle dag. En trek die lijnen nou eens door naar de toekomst. Die verbeeldingskracht hebben we als mensen. Welke toekomst ga je dan tegemoet? Trek je gedag maar eens door, maak het groot tot op het wereldtoneel en projecteer je daden eens naar de toekomst toe. Hoe ziet die wereld er dan uit? Wat gebeurt er als jij doorgaat met zo te leven? Komt dat dan in de buurt van het Rijk van God zoals het is bedoeld? En dan klinken de felle woorden om ons heel scherp voor de keuze te stellen. En om ons aan het denken te zetten. En dan klinken die werken van barmhartigheid. Doe je dat? Mensen die honger hebben te eten geven, dorst hebben te drinken, vreemdelingen herbergen, naakte kleden, zieken, gevangenen bezoeken. Ze zijn niet bedoeld als een soort geboden om wat je moet doen. Ze zijn ook niet bedoeld als je voor die groep wat doet, dan is het helemaal goed. Het zijn voorbeelden uit het alledaagse leven van mensen die kwetsbaar zijn en die tekortkomen. Het is heel gemakkelijk uit te breiden met anderen, kwetsbare mensen. Hoe kun je leven in een houding van barmhartigheid? Realiseer je dat het ertoe doet hoe je leeft hier en nu. Laat je raken door de nood van mensen om je heen. Heb je oog voor hen of leef je alleen voor jezelf? Heb je oprechte aandacht en een luisterend oor? Ben je vol van jezelf? Het maakt een groot verschil of je liefde zoekt en verspreidt of haat zaait. Deze woorden willen ons stilzetten. En dan dat koppelen, vind ik mooi, die combinatie van deze tekst uit het evangelie met die psalm 90, die zegt, maar leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart krijgen. Als je nadenkt over de leven, of de zin of de diepte van je leven, dat is veel te groot, dat kan je niet pakken. Maar als je het kleiner maakt en eens per dag kijkt wat je bezighoudt, wat je doet, wat je nalaat, is dat een bouwsteentje naar de toekomst? Kijk eens naar vandaag. Leef vandaag. En Matthäus zegt eerder in zijn evangelie, elke dag heeft ook genoeg aan zijn eigen kwaad. Trek het allemaal niet naar je toe. Je wordt er helemaal weggedrukt. Maar vandaag doet er toe. Misschien ken je die uitspraak, leef vandaag, want elk geleefd vandaag maakt elk gisteren tot een mooie herinnering en is een hoop voor de dag van morgen. Tel je dagen. Valt lang niet altijd mee. Kan je soms lang vallen, kan eeuwig duren als je alleen bent, als je niets om handen hebt. Maar de oproep klinkt om bewust de dag aan te gaan. Je moet ze tellen. En tellen doe je met kostbaarheden. Eén voor één. Elke dag is een kostbaar en een kans om iets binnen te laten komen van dat gebed van de psalmist die zegt: vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen al onze dagen. Onze dag kan zich vullen met liefde. Het krijgt zin en betekenis als daarin ook oog en zorg is voor de ander. Het kan heel klein zijn. Oog voor de ander. Een houding van barmhartigheid. Augustinus heeft die werken van barmhartigheid later nog eens wat hergeformuleerd als geestelijke werken van barmhartigheid ook. Omdat het niet altijd zo is dat wij direct hongerige mensen tegenkomen. Of vluchtelingen tegenkomen. Of dat er mensen zijn die gevangen zijn die wij zouden kunnen vrijlaten. Dat is lang niet altijd onze werkelijkheid. En die heeft geestelijke werken van barmhartigheid naastgezet. En ik vind ze mooi als je nadenkt, als je wat ouder bent, hoe zou je dan barmhartig kunnen zijn? Hij zegt, twijfelende mensen raad geven, onwetende mensen onderrichten, bedroefde mensen vertroosten, beledigingen vergeven, lastige personen verdragen en bidden. Zo komt het dichtbij voor ieder, om te doen wat mogelijk is op de dag, om een dag zinvol te vullen. We zijn hier maar als kleine gemeente bij elkaar. Maar juist die houding van barmhartigheid kan zo voelbaar zijn in het omzien naar elkaar. Dat we ook vandaag elkaar ontmoeten, dat er een zinvolle dag kan zijn om juist even elkaar in de ogen te kijken. Een goed woord te hebben, gebaar te maken, mee te leven, soms mee te zuchten. Je leven meten naar de diepte en de zin, dat gaat eigenlijk niet. Maar wel dat je elke dag telt. En dat je beseft dat je mag leven uit de liefde. En dat je barmhartig mag zijn als bron om vanuit te leven. Dan ontstaat er toekomst. Wij kunnen niet overzien waar het allemaal heen gaat. Maar dat is ons bouwsteentje, elke dag. En als dat groter wordt, komt er een toekomst zoals God het heeft bedoeld. Als je leeft uit liefde voor God, voor de naaste en jezelf, staat in het evangelie. Leer dan zo je dagen tellen. Dan, zegt de psalmist, word je oud en wijs. En waar die liefde is, daar is God. Ook in ons midden. Tot in eeuwigheid. Amen.